De rubriek heet Open Kaart, 150 vragen over werk en leven. Te gast is bandoneonist en componist Karel Kraaienhof. Hij is met zijn sextet op tournee na 30 jaar. Het is ook een beetje een afscheidstournee, want hij gaat solo verder en ze spelen door het hele land. De hele wereld heeft hij gezien en bespeeld met de tango. Welkom, Karel.
Dankjewel, Pieter.
Ik heb altijd moeite met afscheid, omdat ik het vaak ook niet geloof. Ik denk, die staan binnen de kortste keren wel weer op de planken.
Nou, ik denk dat deze keer toch niet zo makkelijk is, hoor. Kijk, onze groep bestaat 6 mensen en we hebben een hele crew bij ons. Dus als je dat nu in onze soort muziek nog aan de gang wil houden, dan moet je toch wel goed beslagen ten ijs komen. En ik heb dit 30 jaar gedaan, weet je wel. Voor mij is het ook een enorm feest om na 30 jaar te zeggen van jongens, dit is een prachtige jubileumvoorstelling. En hierna gaan we weer wat anders doen.
Deels een beetje een gedwongen afscheid, omdat het gewoon moeilijker is geworden. Wat natuurlijk tragisch is.
Ja.
Maar als je naar die avond gaat, ik ben afgelopen vrijdag mensen kijken, dan is het eigenlijk ook gewoon een feest, een viering van de muziek. Een viering van de geschiedenis, leuk, van de anekdotes. Mm-hmm. Het is een allesbehalve sombere avond.
Ja, er zijn wel natuurlijk ook typisch trieste Argentijnse en eigen
nummers. De melancholie, ja.
Maar er zit ook heel feestelijke muziek in, hè? Ja.
Het is eigenlijk wonderlijk, want wat ik totaal niet wist, maar wat jij vertelde is tijdens de voorstelling, is dat je begon als een jongetje ten tijde van de punkbeweging met een hele andere muzikale smaak destijds.
Ja, nou eigenlijk, nou, kijk, ik ben natuurlijk op mijn 8e begonnen met piano spelen. Toen ben ik op mijn 18e filosofie gaan studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn broer, die ook studeerde daar, die was inmiddels met Ierse, Schotse, Engelse folkmuziek bezig. Als gitarist. En hij speelde fiddle, mandoline. Ik kon mijn piano niet meenemen naar Amsterdam. Dus toen zei hij, waarom koop je geen trekharmonica? Dus dat heb ik toen gedaan. En mezelf dat eigenlijk eigen gemaakt. Toen heb ik een concertina gekocht in Engeland. Dat is zo'n klein zeshoekig schippersklaviertje. En ja, er was ontzettend veel lol in. En we begonnen ook al in het buitenland te spelen en in Nederland op te treden. Dus eigenlijk die muziek die nam langzamerhand de overhand boven de studie. En op een gegeven moment bij een bevriende gitarist hoorde ik voor het eerst een LP van een virtuose Argentijnse bandoneonspeler die uitgeweken was wegens de dictatuur. En die toen in Parijs is gaan wonen. Juan José Mozzarini. En toen ik die LP hoorde, was ik helemaal verkocht. Echt blikseminslag bij de heldere hemel. Dat is heel raar dat je opeens weet, dit wil ik de rest van mijn leven doen. En dat was die bandoneon. En toen heeft het nog een aantal jaar geduurd tot ik bij mijn trekharmonica in het Vondelpark zat te spelen. Toen kwam er dus een Argentijn op me af. En die heeft voor mij een bandoneon uit Buenos Aires gehaald. En toen ben ik dus als een monnik in retraite in het klooster, ben ik gewoon, ja, heb ik me opgesloten en duizenden uren heb ik LP's zitten uitschrijven en proberen die bandoneon langzamerhand te leren verkennen. Met behulp van de piano en met behulp van al die LP's. Hè, want die maestro's waren gewoon mijn directe leermeesters. Ik probeerde precies mee te spelen met die LP's. En zo heb ik het eigenlijk een beetje geleerd. Dus toen inderdaad, ik luisterde ook heel veel naar The Police bijvoorbeeld. Later heb ik Sting nog ontmoet. Hè. Dat was echt een heel feest.
Iets samen maar opgenomen dat de plaat niet heeft gehaald.
Ja precies. Ja, maar dus ik luisterde inderdaad heel veel naar andere muziek. En ik, maar die volksmuziek en die tango en zo, dat bleef mij altijd gigantisch trekken. En die bandoneon was eigenlijk de synthese van de piano, de concertina en de trekharmonica. Je kan echt alles opdoen. En je vormt je eigen akkoorden met links. Je kan ook melodieën helemaal spelen met links. Je kiest je eigen liggingen van akkoorden. Het is echt een ongelooflijk rijk instrument. Dus en nog steeds ben ik helemaal verkocht voor die bandoneon. Vind ik echt een geweldig instrument.
Wat ik zo mooi vind is dat het in Argentinië oorspronkelijk volksmuziek was. Niet muziek van de concertzalen, maar muziek van de cafés.
Ja.
Maar inmiddels denk ik dat vrijwel iedereen het er wel over eens is dat sommige stukken van Piazzolla behoren tot de meesterwerken van de 20e eeuw.
Zeker weten. En die worden overal door klassieke orkesten gespeeld.
Ja.
Ik heb in Australië gespeeld. In de Opera House daar in Sydney. Met het orkest daar. En ik heb gespeeld in Hongkong, Philharmonic en noem maar op, London Symphony. En overal speel ik dan concerten van Piazzolla. En mijn eigen stukken, die ik ook voor strijkorkest dan heb gearrangeerd. Dus dat is geweldig om te doen. Maar eigenlijk is die in Buenos Aires die traditie al ontstaan in de jaren 30, 40. Dat tango werd zo gigantisch populair. En ik vind het ook daarom zo'n mooie cultuur. Het is typisch een volkscultuur waarover op een gegeven moment de intelligentsia zich heeft ontfermd. Dus de dichters en de serieuze componisten, hè, waar Piazzolla natuurlijk een van de meest prominente in is geweest, die dus heel veel kennis hadden ook van klassieke muziek en jazz bijvoorbeeld, die hebben op een gegeven moment met hun eigen muziek zijn ze gaan stoeien, zoals Bartok dat deed, hè, in Hongarije, zoals Gershwin en Bernstein dat hebben gedaan in de Verenigde Staten. Die hebben daar het op een veel hoger niveau gebracht. En de teksten van tango die zijn gewoon filosofisch te noemen. Dat is fantastisch.
Prachtige muziek is het. Het moment dat altijd natuurlijk zal terugkeren is het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. De traan van Maxima.
Ja.
Je zou met milde chargering kunnen zeggen dat jij de monarchie hebt verlengd met die mooie muziek.
Ja.
En het was ook een ontroerend televisiemoment natuurlijk. Adios Nonino. Je vertelt er ook over hoezeer dat impact heeft gehad op jouw loopbaan en jouw leven. Dat mensen je op straat nog steeds naroepen van, hé, daar heb je die man van de traan.
Precies, ja. Ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk. Vooral als je daar, dan sta ik daar bij de toiletmevrouw van CNA in Purmerend. Een hele oude mevrouw. En die zegt, oh meneer, ik ben uw grote fan. Waarop de stoet vrouwen die staat te wachten voor het toilet zegt, wie is die man dan? Nou, die is die man van de traan. Oh, dan ben ik ook uw grootste fan, zeggen ze dan.
Het is toch wel een mooi compliment.
Ja, het is heel mooi. Nou, ik vind het heel mooi überhaupt. Kijk, de muziek die ik maak is misschien niet, kun je niet de meeste cd's van wegzetten. Maar het is wel muziek die enorm ontroert. En ik denk dat dat ook het magische moment is geweest toen Maxima ontroering liet zien. Dat mensen opeens begrepen wat dat voor cultuur is, wat voor muziek dat is, wat voor land dat is, waar ze vandaan komt en hoe muziek daar centraal staat in de samenleving. En dat is ook wat ik ben een soort missionaris geworden voor de live muziek in dit land. Ik vind het zo zonde dat die muziek weggaat van de scholen. Hè? Want dat gebeurt dus nu. Mijn muziekschool hier in Waterland, Purmerend, waar ik vlakbij woon, in de Beemster. Ja, die hebben volgend jaar geen subsidie meer. Die 1000 kinderen die zij bedienen aan de school, die krijgen geen muziekles meer.
En dat is zo jammer, want het is natuurlijk toch het mooiste om muziek ter plekke gemaakt te horen worden.
Ja, en het is voor iedereen alleen maar brengt het heel veel moois mee. In de families, op school, geef die kinderen een muziekinstrument in de hand. Zo hou je ze ook van de straat. Zo ben ik ook van de straat gekomen, zou je zeggen. Ja, echt waar. Ik speelde letterlijk op straat met mijn bandoneon.
En ja, dat zei net in het Vondelpark begonnen met je trek. Met je trekzak.
Wat overigens een van de mooiste podia is ter wereld. Want daar heb je een vrijwillig publiek. Die blijven alleen maar staan omdat ze willen blijven staan. Niet omdat ze een kaartje hebben gekocht. Niet omdat iemand heeft gezegd, daar moet je heen. Die worden niet meegesleurd door een vrouw. Maar die staan daar vrijwillig te kijken. Net als het verhaal wat ik vertelde over die taxichauffeur die met zijn klant het café binnenkomt in Buenos Aires, omdat hij daar hoort dat er iemand de manion zit te spelen. En dat ze gewoon een uur blijven terwijl ze ergens eigenlijk op weg naartoe waren. Die tijd daarvoor nemen, dat vind ik dus echt heerlijk.
Dat is ook heel Argentijns volgens mij, om de tijd te nemen als die zich aandient voor iets.
Ik denk dat het ook Afrikaans is en Zuid-Amerikaans, ja.
Zullen we beginnen met
ja, ik ben benieuwd.
De kaarten? Trek een kaart als je wil.
Ik trek een kaart. Wat is de mooiste plek op aarde? Ja, dat is een hele moeilijke, want ik heb zoveel gezien. Ja, ik heb zoveel gezien van de aarde. Dus de mooiste, ik zou altijd andere plekken onrecht aandoen. Maar wat iedereen natuurlijk wel weet is dat ik in Argentinië heel veel mooie plekken heb gevonden. En Buenos Aires is misschien niet de mooiste plek, wel een hele leuke. Maar een van de mooiste plekken vind ik mijn lievelingsplek Jujuy. Dat is de provincie tegen de Andesgebergte aan. Waar Tirza, die mijn vrouw manager is, en ik, die hebben daar een project. Daar brengen we dus bandoneons heen naar de kinderen. Want die kinderen die maken bandoneons van kartonnen dozen. Waar dus niks in zit. Ze hebben geen geld voor een echte bandoneon. Dus wat wij proberen is dat elk van die bergdorpjes dan een eigen bandoneon hebben die ze kan roleren totdat de leraar weer in het dorp komt. Dus dat ze niet alleen maar droogvingeroefeningetjes doen, waarbij je geen muziek hoort.
Maar dat ze echt kunnen spelen.
Dat ze echt kunnen spelen, ja.
Zoals iemand uit Argentinië bracht jou het instrument. Jij brengt het nu naar Argentinië, naar die kinderen.
Ja.
En dan zie je in je eigen dorp dat daar de muziekschool wordt opgeheven.
Mm-hmm. Ja.
Dat zijn merkwaardige contrasten.
Ja, het is een rare situatie. Hè? We hebben het geld wel, maar we hebben de ziel voor die muziek een beetje verloren. Of die hebben we nooit gehad, dat weet ik niet.
Voor live muziek? Of,
Ja, ik denk namelijk dat als mensen mijn muziek kunnen ontdekken, dat ze dan altijd gelukkig naar huis gaan. He, dat ze geroerd, ontroerd zijn. Maar ja, het moet allemaal innovatief zijn, origineel. En het moet aan allerlei normen voldoen tegenwoordig. Wil muziek interessant zijn? En ik denk dat is het niet met muziek. Muziek moet vooral ontroeren. En moet mensen een hart onder de riem steken. He, iemand die in de supermarkt naar me toe komt, zegt: meneer, kan er weer een maand tegenaan? Daar gaat muziek volgens mij om. En het verliest een beetje die rol, omdat muziek wordt een soort achtergronddreun tegenwoordig.
Ja, steeds meer wel vreemd.
Tenzij je naar het concertgebouw gaat en waar je kan genieten van echt geweldige klanken. In een hele mooie akoestiek. Maar het is wat, kijk, ik zeg nogmaals, het is waar een maatschappij en een regering en een beleid en een soort voor kiest. Waar willen we heen met onze muziek? Ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is. Ik zie heel veel andere landen waar ik kom, hè, zoals genoemd Argentinië, Italië, Spanje, Ierland, Rusland, China. Overal zie ik dat muziek een andere betekenis heeft. En dat het een hele fijne betekenis is. Dat het een soort geestelijk voedsel van de mens is. Medicijn voor de ziel, zeggen ze vaak. Hè? En dat is omdat het zo menselijke muziek is. Zo dicht bij de mensen. Gewoon door iemand die voor jou een beetje zit te spelen. Of voor zijn familie. In die kleine kring, zoals in Ierland, ga je naar een pub en daar is een musicians table. Hè? Daar mag je niet gaan zitten. En daar gaan elke dag mensen live zitten spelen. Boeren die van de akker komen met hun knuistige vingers spelen ze een concertinaatje of een fiddle. En ze krijgen gratis Guinness. En het is zo mooi dat dat daar is. En dat je weet dat het overal daar is en je kan er gewoon heen gaan.
Ja, prachtig is dat. Zullen we nog een kaart doen?
Yes.
Een nieuwe vraag.
Wat is je mooiste tekortkoming? Dat lijkt een contradictie. Een tekortkoming die het mooiste is in mij. Ik ben bang dat mijn tekortkomingen niet zo mooi zijn.
Daar zijn tekortkomingen voor. Ja. Maar is er een die je verder heeft geholpen? Of die je bent gaan omarmen? Of die eigenlijk je kracht is geworden?
Nou ja, kijk, het is natuurlijk ook een nadeel. Ik ben iemand die gewoon in staat is om dag en nacht voor die muziek te gaan. Ik heb een porto cabin in de tuin... En daar zit ik soms een hele zomer lang een nieuwe cd te schrijven. En dat is mooi voor de kunst, maar het is natuurlijk niet zo heel goed voor mezelf en mijn gezin. Hè, ik zou veel meer naar buiten moeten trekken. En ik geniet ook ontzettend van als ik buiten ben. Ik woon gelukkig helemaal buiten, hè, in de Beemster, tussen de weilanden. Ik zeg wel eens, ik woon in de Nederlandse Pampa. Ja, ik kijk gewoon uit op diezelfde...
Dat is het wel een beetje, ja.
Ja, ja. Dus ja, dat is toch ook denk ik wel een tekortkoming. En misschien nu het sextet een beetje wordt tot rust gemaand, zal het mij ook een ander leven misschien opleveren. Want het was echt, het liep de spuigaten uit bij mij. Hè? Echt.
Altijd werk, altijd muziek.
Altijd met muziek bezig, ja. En ik geniet er nog steeds van, hoor. Ik bedoel, ik doe niks liever, maar... Het is ergens ook goed dat mij nu een halt wordt toegeroepen.
Ik ben benieuwd hoor, want waarschijnlijk ga je weer spelen en componeren en gaat het gewoon zo verder, denk
ik. Dat zou
ik
kunnen, ja. Ja.
Laten we er nog één doen.
Ja. Nooit meer slapen, ja, dat is het ook. Wat vind je lelijk aan jezelf? Ja, het grappige is, dat vertel ik ook in de voorstelling. Het wil maar niet met mij... Richting ouderdom gaan. Hè? Ik krijg van fans mails van: waarom verft u nou in godsnaam uw haar, meneer Kraaien? Of we willen zo graag samen met u oud worden. En ik blijf maar een heel jong koppie houden, terwijl ik toch 60 word dit jaar.
Ja, dat zou je niet zeggen. Je hebt ook nog geen
grijze haar. En soms denk ik wel eens, ja, ben ik nou een moe getopte tangero of hoe zit het? Maar ik blijf maar heel jong en soms heeft dat ook wel nadelen, vind ik. In de zin van dat je niet helemaal serieus genomen wordt als je zegt van: jongens, dit trek ik niet meer. Dan denken ze: nou, je trekt het prima. Je trekt het prima en je gaat gewoon keihard door. En daar gaan we allemaal van genieten. Maar eigenlijk denk ik zelf wel eens van: ja, misschien zou ik een stuk ouder uit moeten zien onmiddels.
Dat mensen zouden zien dat het niet meer zo makkelijk is.
Ja.
Want de anekdotes die jullie vertellen over het toerende leven, die zijn vrij zwaar. Ik bedoel, het is gewoon een vliegtuig in en een vliegtuig uit en meteen naar het podium, soundchecken.
Ja.
Een korte maaltijd en dan spelen. En dan is het met jetlag en al ben je al 24 uur wakker en heb je nog een concert gespeeld ook. Het is tamelijk intensief. Bij vragen.
Het is niet vermoeiend als je er allemaal heel veel zin in hebt. En als je heel veel lol hebt met elkaar. Je hebt natuurlijk ook wel dagen dat het gewoon wat tegen zit. En, bijvoorbeeld, wij zijn heel vaak naar Siberië geweest. En dat noem ik altijd de strafexpeditie. Want dan heb je vaak met 30, 40 graden onder nul te maken. In de winter zijn altijd die concerten. Dus dan zitten we weer in Novosibirsk. En, ik weet nog, ik had een keer een... dat was niet met Sextet, maar dat was met het Symfonia Rotterdam. En Conrad van Alphen, de artistiek leider, die het orkest heeft opgericht, de dirigent, die nodigde mij uit. En hij komt uit Kaapstad. Dus ik dacht, yes, South Africa, here I come.
Ja,
hij zei, er zijn behalve de Nederlandse concerten, zijn er twee buitenlandse concerten. Dus ik dacht, ja, nu gaat het gebeuren. En toen zei hij, nee, het is in Novosibirsk, waar ik dus al vier keer geweest was. Weer in de winter.
Weer min 30.
Ja. Het vreselijk eten natuurlijk daar. Hè? Altijd krijg je witte kool en borst en zo. En, maar dat was dus inderdaad bitter kou. En ja, dan denk je van, zat ik maar lekker op de Antillen of zo, weet je wel.
Maar je brengt wel warmbloedige muziek.
Ja, en die Russen zijn echt fantastisch publiek, hè. Die zijn echt helemaal gek van muziek. Echt gek van muziek. Komen met duizenden kijken. Willen allemaal, je lijkt wel een popster op dat moment. Hè? Je wordt helemaal bestormd. Allemaal handtekeningen en... Ja, dat vind ik heel mooi daar. Heel mooi. Maar ja, kijk, ook werden we een keer gevraagd om voor Poetin te spelen. Ja, dan zeg je toch maar snel van dat je onmogelijk kan. Dat je een andere optreden hebt.
Ja, dat is ingewikkeld.
En daar hebben we wel gelijk in gekregen. Hij was volgens mij toen nog local burgemeester van Sint-Petersburg. Maar al toen had hij het erover dat eigenlijk de oude grens van de Sovjet-Unie hersteld moest worden. Dus dat hebben we maar lekker laten zitten.
Veel verhalen en vooral veel muziek te zien tijdens de tournee van het sextet Karel Kraaienhof. Dank je wel. En jullie zijn te zien. Onder meer in, daar gaan we, Almere, Ede, Tilburg, Spijkenisse, Zutphen, Amsterdam, Drachten, Amersfoort, Ede, Amstelveen, et cetera, et cetera. Het hele land door. Veel plezier.
Dank je wel, Pieter.